Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Er zijn nu percentages genoemd. Het vreselijke land Spanje heeft niet meegedaan. Donald Trump vond daar dan al meteen iets van natuurlijk. Dus die,
die
is niet blij met Spanje. Maar dus we gaan wel even zien hoe dat pad uiteindelijk bewandeld wordt. Uiteindelijk wil je toch zien wat voor harde cijfers er zijn.
Ja, beste belegger, het is donderdag 26 juni. Welke kansen bieden de resultaten van de NAVO-top deze week in Den Haag voor beleggers in de defensiesector? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier vandaag met Martijn Rozemuller van ETF-aanbieder Van Eck en onze eigen defensiespecialist Stefan Hendricks voor een podcast die geheel is gewijd aan beleggen in de defensiesector. Zoals iedere podcast beginnen we met gewoon terugblikken op de afgelopen beursweek. Dus ook los van de NAVO-top die ik noemde. Martijn, wat is in die week jou het meest opgevallen?
Ja, ik denk het allerbelangrijkste wat we deze week hebben zien gebeuren als belegger, maar misschien ook wel gewoon als wereldburger, was natuurlijk de wapenstilstand tussen Israël en Iran. He, dat was ook voor met name beleggers natuurlijk een belangrijke gebeurtenis. De NATO-top, je noemde het al eventjes, ook wel belangrijk. Er was natuurlijk al wel wat voorgekookt, dus de uitkomst wellicht niet helemaal een verrassing.
Nee, gaan we het zo over hebben.
Maar toch fijn dat het gebeurd is.
Ja, ja.
En als laatste misschien wel de dollar. Ja. Met name vandaag, je ziet hem toch verder verzwakken, oftewel de euro verder versterken. En dat viel me op. En het schijnt met name te maken te hebben met wederom Trump, die gezegd heeft dat hij toch wellicht Powell wat eerder wil gaan vervangen.
Ja, maar die verzwakking van de dollar, die is eigenlijk al maanden gaande, of misschien wel een half jaar. Eigenlijk sinds Trump gekozen is misschien?
Ja, beleggers houden niet van onzekerheid. En als je één ding zeker weet bij Trump is wel dat er onzekerheid is. En met name ook over hoe gaat het verder bij de Fed en krijgt hij wel of niet zijn zin. Zie je terug.
Wat speelde er dan de afgelopen 24 uur precies met wat Trump gezegd had over Powell?
Ja, goed, het is natuurlijk al een tijdje bekend dat Trump niet helemaal blij is met de manier waarop Powell de rente maar niet wil verlagen. Hè? Dat wil Trump eigenlijk heel graag.
Too late Powell. Hè?
Ja, exact. Ja, ja. De afgelopen 24 uur, ik weet niet exact wanneer hij het gezegd heeft, maar heeft hij in ieder geval gezegd dat hij dan toch misschien wel gaat kijken of hij Powell vervroegd kan vervangen. En dat is iets anders dan ontslaan.
Ja, ja.
Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer.
Ja, ja.
Dus dat is denk ik waarom of die dollar toch verder nu wegzakt. En die trend was inderdaad al een paar weken zichtbaar.
Ja, die trend is dus al langer zichtbaar. Maar op welke manier heb jij daar als belegger last van, behalve dat je het gewoon opvallend vindt?
Ja, last van is een groot woord. Maar wat bij ons met name opvalt natuurlijk, is dat ook onze goldmine ETF's daar in ieder geval in aanraking komen met de dollar. Hè. De goudprijs wordt in dollars afgemeten. Dus voor een laten we zeggen, dollarbelegger in Amerika is daar verder weinig aan de hand. Maar voor Europeanen die natuurlijk uiteindelijk toch naar euro's kijken, is daar toch wel wat zichtbaar. En dan zie je dus dat ook al blijft de goudprijs misschien min of meer liggen in dollars, in euro's wordt dat toch minder waard.
Ja, dus heeft invloed op alles en iedereen in op de financiële markten.
Nou ja, die onzekerheid draagt natuurlijk ook nog wel bij aan de financiering van de Verenigde Staten zelf natuurlijk. Hè. Dus dat is alle onzekerheid die erin sluipt natuurlijk ook in de rente. Het is niet voor niks dat Donald Trump heel graag die rente omlaag wil hebben. Amerika heeft zichzelf natuurlijk al aardig kort gefinancierd. Ja, dan wil je natuurlijk liever niet dat die rente oploopt. Dan wil je hem natuurlijk naar beneden hebben. Maar als je dan zelf aan de andere kant zorgt voor heel veel onzekerheid, dan is de vraag of je als belegger daar nog wil zijn. Dus dat speelt natuurlijk ook wel degelijk een rol.
Ja, en dan kom je natuurlijk ook weer inderdaad in de discussie van hoe lang duurt dit en wat betekent dat op termijn voor de schulden van de VS? En dat is ook een discussie die beleggers niet graag willen hebben.
Nee, die eigenlijk niemand graag wil hebben. Maar waar je hoe dan ook mee wordt geconfronteerd. Ja. Want Amerika, Donald Trump moet ik zeggen, klaagt natuurlijk heel erg over een gigantisch handelstekort. Maar daar staat wel wat tegenover. Namelijk dat heel veel beleggers honderden en honderden miljarden naar de Verenigde Staten hebben gebracht. Dus dat is ook allemaal, het is natuurlijk wel een two-way traffic, hè? En niet een eenrichtingsverkeer.
Nee.
Als dat draait, dat ga je natuurlijk wel voelen.
Ja, over dit onderwerp kunnen we een andere keer een hele andere podcast.
dat is niet lekker op dreef, maar we stoppen dan.
Stefan, wat was jou het meest opgevallen de afgelopen week?
Ja, nu moet ik dan toch wel heel erg snel, want ik heb heel veel opgevallen. Maar even een paar dingen, dat even terugkomend op wat Martijn ook zei. De onrust in het Midden-Oosten, in Israël en Iran. Het meest opvallende eigenlijk was wel dat heel veel financiële markten daar redelijk... De impact was redelijk beperkt. En de olieprijs was natuurlijk wel heel erg opvallend. Die vloog eerst even omhoog. Brent, 1% of 7,5%. Om daarna vervolgens weer 14% in elkaar te zakken. Dus daar zie je eigenlijk de meeste impact terug van die onrust. Maar ik wil het eigenlijk ook nog even kort hebben over een aandeel dat in heel veel retail portefeuilles terecht is gekomen. Zeker in de VS, maar ook denk ik inmiddels wel in Nederland. En dat is het aandeel Hims & Hers. Misschien jullie wel bekend. Dat kukelde begin deze week 34% omlaag. Want men had ooit een mooie overeenkomst met Novo Nordisk. Die was geloof ik nog maar een maand oud. Om Wegovy, het afvalmedicijn, daar tegen een wat lagere prijs te verkopen. Nou, een goede deal zou je denken voor Hims & Hers. En een goede deal voor Novo. En Novo heeft daar nu vrij bruut streep doorgezet. Want, zegt Novo... Kijk, we hadden eigenlijk afgesproken dat toen er een tekort was aan Wegovy in de Verenigde Staten, toen mocht Hims & Hers dat medicijn natuurlijk zelf maken. Of in ieder geval door iemand laten maken en dan verkopen. Hè. Dan heb je dus een goedkope variant, niet het merk medicijn Wegovy. Nou, dat hebben ze heel erg veel verkocht. Dat was hartstikke gunstig en daar zouden ze nu mee stoppen. En Novo zegt nu, nee, wij hebben gezien dat Hims & Hers daar nog vrolijk mee doorgaat met de massale verkoop. Ja, dat is eigenlijk een beetje een schending van deze overeenkomst. Dus wij zetten er een streep door. En dat werd natuurlijk ook mede gemotiveerd met de opmerking dat het natuurlijk ook heel erg gevaarlijk is voor patiënten. Want de werkzame stoffen die kwamen dan uit China. En dat was natuurlijk niet best. Het is denk ik ook heel gevaarlijk voor de portemonnee van Novo Nordisk. Maar dat stond dan weer niet in het bericht. Maar dat hakte er aardig in bij Hims & Hers. En zo komt toch eigenlijk het thema van vorig jaar. Natuurlijk die afvalmedicijnen. En die komt er wel weer terug. Want we hadden natuurlijk ook de ADA. Congres in Amerika, de American Association of Diabetes. En er worden heel veel testresultaten gepubliceerd met allemaal impact op koers. Ik zal ze niet allemaal langs gaan, maar een opvallende was wel Amgen. De koers ging ook 1% of 6% omlaag. Amgen, een beetje laat natuurlijk ook, net zoals een heleboel anderen, met die afvalmedicijnen. Goede werking op zich. Qua afvallen. Maar heel veel mensen stopten met het gebruik van het medicijn in de teststudie. Vanwege allemaal, en werd dan gezegd, maagproblemen. Oftewel heel veel overgeven. Wat sowieso al een bijwerking is natuurlijk van die afvalmedicijnen. Maar hier
het helpt wel bij het afvallen natuurlijk. Als je ook heel veel moet overgeven.
Zeker. Maar, ja, dat, maar
het is misschien niet gewenst.
Ik heb niet het idee dat in het ontwerp van Amgen's medicijn zat. Vandaar ook de koers -6. Als dat bewust was geweest, dan was die koers ongetwijfeld omhoog gegaan.
Een heel alternatieve methode. Dat.
Ja, dus, ja. En als laatste misschien daar presenteerde ook Eli Lilly testresultaten van een afvalpil. En dat kon nog ook wel eens een aardige game changer worden. Nu moet dat natuurlijk per injectie worden toegediend, ofwel één keer per week, ofwel één keer per maand. Maar Eli Lilly is het verst met een afvalpil orforglipron, heet dat nu nog. En er komt vast een hele hippe merknaam voor op het moment dat hij op de markt komt. Daar werden nu eigenlijk de bijwerkingen gepresenteerd in fase 3. En die waren eigenlijk heel erg gunstig. En dat was eigenlijk wel opvallend, want Pfizer heeft ooit ook zo'n pil in ontwikkeling gehad. En dat is gestopt, die fase 2, met allemaal bijwerkingen aan de lever. En die waren hier niet te zien voor Eli Lilly. Dus ja, ze hebben al een ijzersterke positie in de markt. En ik vermoed met deze testresultaten dat eigenlijk alleen maar beter gaat worden.
Ja, Martijn, kom bij mij de vraag op. Jullie spelen met jullie ETF's in op allerlei trends, waaronder defensie. Maar ook de afslanktrend, hebben jullie daar ook een ETF voor?
Nee, helaas niet. Ik ben ook bang dat als je gaat kijken naar hoeveel bedrijven daadwerkelijk met afvalmedicijnen bezig zijn. En trouwens, terwijl ik het zeg, realiseer ik me dat afval kun je op twee manieren interpreteren. Dus laten we hopen dat die medicijnen...
We hebben het niet over waste management.
Exact.
Gewichtsverlies.
Maar er zullen waarschijnlijk niet voldoende bedrijven zijn om een echte goede index te vormen. Waar we wel in het verleden wel eens naar gekeken hebben, is een soort lifestyle richting sport thema. En nou ja, goed, hè, als je dit daar wel of niet aan zou kunnen hangen, ja, wellicht dat je er een keer een wat breder iets van kan maken. Hè, meer een soort welzijn, gezond, lekker in je vel zitten-achtige ETF. Who knows? Misschien hebben we net een idee ontdekt.
Ja. Misschien na de uitzending nog eens even verder.
Ja, exact. Ja. Licentierechten worden dan allemaal.
Ja. En dit was, je zei het al, Stefan, vorig jaar echt... een van de allergrootste thema's, zo niet het grootste thema op de financiële markten, althans bij aandelen. Hoe is het nou eigenlijk met die hype, zoals we dat toen noemden?
Het wordt natuurlijk een beetje overschaduwd door allerlei andere zaken. Er is iemand in januari aangetreden in het Witte Huis. Dat trekt wel wat aandacht her en der natuurlijk. Ja. Over defensie hebben we het al, over de dollar, over onrust in het Midden-Oosten. We hebben DeepSeek al gehad. Ja. Dus daar zit van alles en nog wat speelt en nog meer. En ik denk dat een beetje een bijna letterlijk en figuurlijke doodklap was ook de koersval van Novo Nordisk in december. Ook na publicatie van testresultaten over een nieuw medicijn, CagriSema. Maar daar kan ik ook nog een hele podcast over volpraten. Niet zo heel erg handig opgezet, denk ik, door hen. En al die aandelen zijn eigenlijk helemaal vanaf hun top teruggekomen. Dat geldt voor Eli Lilly en dat geldt ook voor uiteraard voor Novo Nordisk. Die zijn nogal teruggekomen, die zijn ongehalveerd. Het thema is er nog steeds. Er zijn heel veel bedrijven die er ook nu mee bezig zijn. Er gaan ook vast nog wel overnames komen. Eén opvallend ding vond ik wel, dat werd ook nog gepresenteerd. En dat is een thema dat door die hele farmasector heen gaat. Dat er nu ook weer een Chinees bedrijf is dat opeens al heel ver is met de ontwikkeling van zijn eigen afvalmedicijn. En er was een tijd dat iedereen dacht, de Chinezen maken vooral alles na. En als ik nu, ik volg die sector vrij goed, onvoorstelbaar veel in-licensing deals worden er gemaakt tussen westerse farmaceuten en biotechconcerns met Chinese partners. Dus dat zegt wel iets, denk ik, over hoe ver men in China nu wel niet is in de medische wetenschap.
Ja, ja, ik denk gelijk, is overgewicht ook een Chinees probleem? Maar dat is...
Zeker, want...
Vooral bij de partijtop, denk ik, daar toch? Mensen die het heel goed hebben.
En er zit ook nog inmiddels, want ze zijn met veel, dus er zit ook nog een stevig kader onder, denk ik. Ja, letterlijk en figuurlijk.
Oké, dank jullie wel.
Voor kennis.
Ja, want het is donderdagochtend. Alle regeringsleiders, presidenten, topambtenaren, die zijn weer het land uitgevlogen na 2 dagen Den Haag en omstreken op zijn kop te hebben gezet. Nou, we hebben er allemaal over kunnen lezen, luisteren, tv kijken. De hoofdlijn is denk ik top is succesvol geweest met een hoop gevlei en gedoe door onze Mark. En de hoofddoelstelling is gehaald. Althans, zo wordt dat gepresenteerd. Maar jullie hebben vanuit jullie oogpunt als belegger in defensie, aandelen, ETF's, vast dieper naar die resultaten gekeken dan ik en veel van onze luisteraars. Martijn, als jij nou het resultaat of de resultaten van deze top bekijkt, waar word jij dan blij van? Waar word jij niet blij van?
Nou, voordat ik dat doe, ga ik eerst een hele kleine anekdote vertellen. Ik hoop dat er even tijd voor is.
Ja, nee, zeker.
Ik ben naast belegger, vader, ook een soort van wielrenliefhebber. En ik heb gisteravond weer eens een rondje ringvaart gefietst. En toen viel me één ding op, wat heel erg met die top te maken had. Namelijk dat als je bij Kaag onder de A44 doorfietst, dat je dan, in ieder geval gisteravond nog, vandaag zal het weg zijn, een heel roedel politieagenten en busjes en dingen. En ik zag ook een paar borden dat er een brug over de A44 elders gestremd was en een andere onderdoorgang. En toen realiseerde ik me dus, dat heeft natuurlijk te maken met eventuele aanslagen op al die leiders die over die A44 naar Schiphol moeten. Dus die top had op heel veel dingen impact, zelfs op mijn rondje ringvaart.
Ja.
Nou, dat terzijde, want dat is voor de mensen misschien iets minder interessant. Ja. Verder is natuurlijk de top... Voor onze defensie-ETF is die relevant, omdat er in ieder geval nu duidelijkheid is dat Europese regeringsleiders akkoord zijn met het verhogen van de uitgaven op defensie. Hè, die 5%-norm die was natuurlijk heel belangrijk. Het is ook wel grappig om te zien dat je eigenlijk een jaar geleden, misschien 9 maanden geleden, toen Trump begon met roepen van het moet naar 3, misschien wel naar 5. Hè, toen riep iedereen van belachelijk, dat kan nooit. En zelfs al zou je het willen, dan lukt dat niet. Nou, gaandeweg is dat toch opeens allemaal wel gelukt en nu mogelijk. Dat is wel belangrijk. Ik denk alleen wel dat zoals bij heel veel zaken... de markt sorteert voor. De markt, een soort wisdom of the crowds, begint al eigenlijk zijn conclusies te trekken voordat iets een feit is. Dus puur het feit dat het nu zwart op wit staat in een NAVO-contract is denk ik uiteindelijk niet meer zo bepalend. Ik denk dat de markt al redelijk voorgesorteerd was. En we hebben ook eigenlijk gezien dat de koers van de defensieaandelen, in ieder geval gisteren en volgens mij ook vanochtend, niet heel veel uitslagen laat zien.
Nee, dat is gebeurd natuurlijk heel vaak dat de markt al voorsorteert. En wat dat betreft was natuurlijk het mislukken van deze top, had dat desastreuze gevolgen
exact. Dat kunnen was hebben. Had veel meer gevolgen gehad.
Ja, ja. Stefan, in hoofdlijnen, wat is jou het meest opgevallen? Waren er ook dingen waar je niet blij mee was?
Ja, niet blij is een groot woord, maar als je het statement van de NAVO-leiders doorleest, dat is op zich interessant, dus die 5% norm, verdeeld in dan 3,5% aan core defense en 1,5% dan aan verdediging van, wat is het, cruciale infrastructuur en allerlei civiele zaken. Dat bij elkaar opgeteld zit je op 5. Nou, dat is heel fraai allemaal voor de defensiesector. Maar als je het dan even doorleest, dat vond ik dan wel weer grappig. Er is in 2029 is er een eerste evaluatiemoment en dan gaan we kijken hoe ver we zijn gekomen met het pad om naar die 5% te gaan in 2035. En dat is over 4 jaar. Dat zal niet geheel toevallig zijn, denk ik. Want wie weet zit er over 4 jaar iemand anders in het Witte Huis. En heb je een heel ander gesprek over of dat pad inderdaad wel op eenzelfde tempo bewandeld moet worden. Dus er zijn nu percentages genoemd. Het vreselijke land Spanje heeft niet meegedaan. Donald Trump vond daar dan al meteen iets van natuurlijk. Dus die is niet blij met Spanje. Maar we gaan wel even zien hoe dat pad uiteindelijk bewandeld wordt. Uiteindelijk wil je toch zien wat voor harde cijfers er zijn. En wat mij betreft en ook voor mijn persoonlijke beleggingen was het belangrijker wat er maandag in Duitsland werd aangekondigd. Want daar werden nieuwe begrotingscijfers gepubliceerd. In Duitsland noem dan gewoon hele harde getallen. Dus die gaan gewoon naar die 3,5% in 2029 al, waar dat eerder 2030 of misschien wel 2031 zou zijn. En dan komen er gewoon concrete getallen uit. Want dan in 2029 zitten we zo ongeveer op 168 miljard aan defensieuitgaven in Duitsland. En dat is eigenlijk, Duitsland is eigenlijk een van de weinige landen groot genoeg met de ruimte in de begroting en in de staatsschuld om dit soort plannen al aan te kunnen kondigen. Want laten we wel wezen, Spanje heeft natuurlijk een uitzondering een beetje gevraagd. In het kielzog, denk ik, zitten ze in België misschien en Frankrijk en Italië ook een beetje te denken, wat kunnen wij de komende tijd nog doen, zodat we ook nog ergens iets van een uitzondering kunnen hebben zonder dat we de president van de Verenigde Staten snoer tegen de schenen schoppen. Dus het was duidelijk wat Martijn al zei, het was ook al getelegrafeerd. Die 5% norm was ook al genoemd natuurlijk. Ik denk dat het belangrijkste was inderdaad dat het niet is mislukt. Dat er geen oneenigheid op die top was. Hij was kort, denk ik. Het statement was kort, de top was kort. En dat is allemaal niet toevallig.
Nee. Oké, dus overeenstemming. En betekent dit nou dat de status van de defensiesector als groeisector, wat het natuurlijk is, gewoon voor de komende jaren toch wel min of meer gewaarborgd is, Martijn?
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat met name van belang is dat er nu een echt wel meerjarenplan ligt. Hè, want dat er in ieder geval op korte termijn wat meer bommen en granaten nodig waren, dat was natuurlijk duidelijk. Hè, maar dat er nu dus inderdaad een 5 of misschien wel 10 jaars traject ligt, hè, wat in ieder geval dan voor de eerste 4 jaar is afgesproken. Dat is denk ik heel belangrijk. En ik denk ook dat misschien wel leuk is om op te merken, hè, we hebben met z'n allen natuurlijk best wel lang een mening gehad over Mark Rutte. Nadat hij naar de NAVO ging, hè, we verdwenen hier een klein beetje uit beeld. Maar ik denk dat zeker de afgelopen dagen eigenlijk vriend en vijand het toch wel eens zijn over het feit dat hij dit verdomde netjes gedaan heeft. Dat hij eigenlijk door een aantal zeer slimme diplomatieke trucjes, zou je bijna kunnen zeggen, toe te passen, dit tot een succes heeft gebracht. Ik weet vrij zeker dat het idee om Trump te laten overnachten bij Max en Willem koker kwam. Hè, de appjes die de media gehaald hebben, waarin die heel slim Trump bespeelt, ook. Maar ook de truc van 3,5 en 1,5 komt volgens mij een beetje uit zijn koker. En het idee om inderdaad landen de mogelijkheid te bieden om ook een investering in een snelweg, hè, bijvoorbeeld onder dit, onder deze mantel te laten vallen, is natuurlijk heel slim. Dus ik denk dat, ik begrijp deze kans gewoon even om Mark hier een compliment te geven.
Nou, Mark, als je luistert.
Niet alleen hiervoor, want wel interessant, ik lees zoals jullie weten veel Duitse pers ook. En toen Friedrich Merz, de bondskanselier, dus ook naar Trump ging op bezoek, was dus de wijze waarop Mark Rutte dat had aangepakt, kwam ook in de Duitse pers uitgebreid aan de orde, was een van de, zeg maar, de blauwdrukken waarnaar Merz keek, van hoe ga je nou eigenlijk met die man om, dat je niet een Zelensky daar doet, maar
exact.
Rutte.
Ja, helemaal goed.
Ja, Mark, nogmaals, als je luistert. En misschien ben je gewoon even lekker aan het relaxen na een paar drukke weken. Dan steek ze in je zak. En Maar groeisector dus.
Absoluut.
Blijft defensie. Maar ja, in het tempo waarin we dat de afgelopen jaren hebben gezien. Of toch in een wat geleidelijker tempo wat jou betreft.
Nee, ik denk dat als je gaat kijken naar de groei van de aandelenkoersen, dan zal het tempo wat afnemen, is mijn verwachting. Hè? Want er is natuurlijk behoorlijk wat vooruitgelopen al wellicht. Maar als je kijkt naar de werkelijke output van de bedrijven, ja, dan zal die groei in hetzelfde tempo misschien wel iets sneller zijn, omdat met name de capaciteit natuurlijk ontbrak de afgelopen 1-2 jaar. Hè? Nu het heel duidelijk geworden is dat er dus de komende 5 jaar of misschien wel 10 jaar veel uitgegeven gaat worden, is het moment ook daar dat die bedrijven die capaciteit kunnen gaan vergroten, omdat ze wat zekerder zijn van de afzet. Dus ja, ik denk dat de output van die industrie zal waarschijnlijk gaan toenemen. Maar ja, voor een groot deel zit het wellicht al in de koersen verwerkt.
Ja, dat laatste is denk ik wel heel belangrijk. Een belangrijk ding, want het is natuurlijk heel lang waren Europese overheden natuurlijk wat huiverig om lange termijn contracten af te geven. Daarmee bedrijven wat huiverig om te investeren. En daarmee beleggers wat huiverig om naar die aandelen toe te gaan. Ja. Dus dat is wel helemaal doorbroken, die cyclus. En dat is denk ik wel dat is het meest cruciale wat hier uiteindelijk uitgekomen is natuurlijk. En dan heb je, zullen we maar zeggen, nog een short cycle en long cycle in de defensiesector. Dus als we het hebben over wapens, munitie, legeruitrusting, zelfs sommige legervoertuigen, dan is het allemaal iets korter leverbaar. Maar het zijn natuurlijk ook allemaal langlopende projecten. Die zijn ook allemaal kerndoelstellingen vanuit de Europese Commissie geweest. Bijvoorbeeld over de luchtverdediging van Europa. En ja, dan hebben we het echt over langlopende projecten. Of kernonderzeeërs, et cetera. Nou, dat zijn natuurlijk geen projecten die over 2-3 jaar... En daar zal denk ik ook nog wel een flinke push in komen. Dat zie je bijvoorbeeld wel heel erg terug, vind ik, in de koers van Hensoldt. Ook deel uitmakend van de Van Eck ETF, als ik mij niet vergis, Martijn.
Klopt.
Dat was natuurlijk een tijd lang. Ja, dat is een typisch long cycle business. Hè? Dus sensoren, radarsystemen. En de koers heeft een tijd lang zich wel prima ontwikkeld. Maar dit jaar vliegt die echt omhoog. Omdat nu echt het zicht komt op die lange termijn contracten. Dus er is wel degelijk in de afgelopen maanden toch nog steeds wat veranderd. Nog een versnelling in de versnelling eigenlijk.
Nou, er is misschien nog wel een andere grappige opmerking te maken. Ik realiseerde me dat toen je het over luchtverdediging en dergelijke had. Als je nog wat verder omhoog kijkt, dan ga je de ruimte in. En ik las onlangs afgelopen week in een Duits beleggersmagazine, ik zal geen namen noemen hier, daar schreven ze over met name de ruimtevaartsector als een proxy afgeleide van de defensiesector, omdat alles wat met bijvoorbeeld satellieten gebeurt voor oorlogsvoering steeds belangrijker wordt. Ik was uiteraard verheugd dat ze daar onze Jedi ETF noemen. En ja, Jedi is niet voor niks een karakter uit Star Wars. En ja, dus blijkbaar is ruimtevaart en oorlog toch ook steeds meer vervlochten. En dat is ook wel iets voor beleggers, denk ik, om zich te realiseren. Dat het gaat niet alleen maar meer om de fabrikanten van de tanks en de munitie. Ruimtevaart, satellieten zijn belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook een bedrijf als Palantir. Wat dus met data en forecasts en eigenlijk op allerlei intelligente manieren probeert om die oorlogsvoering te sturen. Overigens ook een bedrijf waar de NATO onlangs een langjarig contract mee afgesloten heeft.
Ja, en toppositie in jullie eigen ETF.
Dat wilde ik niet zeggen, maar als je het dan noemt, dan is het inderdaad wel...
Relevante informatie. Dus,
klopt. Ja. Het is inderdaad ook een belangrijke positie in de ETF. En ja, dat is niet voor niks. Het is heel relevant heden ten dagen om ook op dat vlak alles goed op orde te hebben.
Ja. De Europese diplomatieke dienst heeft een heel rapport uitgebracht over de rearm Europe, van wat moet er dan allemaal komen. En die hadden inderdaad precies wat Martijn zei daar ook als een van de slotopmerkingen, dat met name in wat zij dan noemen deep tech, dat daar de grenzen een beetje vervagen tussen wat is militair en wat is civiel. En dat zullen wij dus ook nog wel gaan zien in de koers van dit soort bedrijven.
Ja, en de vraag dan die dan toch bij me opkomt van de winnaars de komende jaren zijn dan bedrijven die zich met defensie bezighouden in de hele brede zin. Maar goed, het overheidsgeld kan maar 1 keer uitgegeven worden. Wat zijn de verliezers in jullie ogen? Is daar al iets over te zeggen? Van waar gaan overheden op bezuinigen om dit allemaal mogelijk te maken? En wat gaan beleggers daarvan merken?
Belasting betalen.
Gedeeltelijk. Misschien inderdaad wel gewoon door de belasting iets te verhogen. En hopelijk dan met name bij mensen die het zich kunnen voorloven. Dus laat de rijken maar wat meer belasting betalen. Wat ik in ieder geval hoop dat er niet gaat gebeuren, is bezuinigingen op onderwijs en wetenschap. Wat je natuurlijk in Amerika eigenlijk wel ziet gebeuren. Nou, laat Europa daar in ieder geval een lering uit trekken en zorgen dat we dat niet doen. Want onderwijs en wetenschap zijn natuurlijk bij uitstek op de iets langere termijn heel belangrijk voor ook technologie die we dus nodig hebben in defensie. Waar zitten dan de makkelijke wins? Ja, ik ben bang dat dat misschien een beetje in de hoek van de cultuur zal zitten. Dat daar misschien wat gesneden wordt. Nou, er is natuurlijk al in Nederland met name van alles over te doen geweest. Laat ik vooropstellen dat ik dat vooral niet toejuich, hè, dat soort bezuinigingen. Maar waar ga je het verder zoeken? Er zijn natuurlijk niet zo heel veel populaire bezuinigingsplekken.
Nee, maar het gaat me met name ook om van, zijn er dan beursgenoteerde bedrijven die daar de dupe van gaan worden? Ik zou zelf ook niet 1, 2, 3 kunnen bedenken.
Een voorbeeld in Frankrijk, dat hebben we ook wel eens vaker hier in de podcast besproken. Kijk, Duitsland hebben we net behandeld. Hè? En Duitsland gaat gewoon veel meer schuld uitgeven. Volgens mij, als ik het allemaal bij elkaar optel, zitten we dan ruim boven de 800 miljard. En dat is nu een gigantisch bedrag, maar het is Duitsland. En die kunnen dat wel hebben. Die andere landen, als we naar andere grote landen gaan kijken in Europa, even Frankrijk en Italië, dan kan dat natuurlijk niet. Het gaat gewoon niet gebeuren. Die 800 miljard daarbij, dat kan gewoon echt niet. Ik bedoel, de credit rating van Frankrijk staat al enorm onder druk. Die gaat natuurlijk nog verder omlaag, want het is een beetje een basket case, Frankrijk. Dus daar moet wat anders gebeuren. En in het verleden heeft men dus al geprobeerd om de belasting op bedrijven te verhogen. Bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard in Frankrijk, die kregen dan een speciale belasting. In Frankrijk zijn ze tuk op speciale belastingen. Een speciale belasting op lange afstandsinfra. Speciale belasting op bedrijven met 1 miljard omzet of meer in Frankrijk. Dat zal nog wel niet het laatste zijn, denk ik. Dus in bepaalde landen zal het gewoon echt uit de belasting moeten komen, omdat het niet meer uit de begroting kan.
Nee. En dan nog een ander aspect voor dit eerste deel van deze Defensie-podcast wil ik toch niet onbenoemd laten. Pak een beet 5 à 10 jaar geleden was beleggen in Defensie was echt controversieel. We zitten er nu vrolijk over te praten. Maar uiteindelijk weten we natuurlijk gewoon dat het geen vrolijke business is voor de mensheid. Maar hoe gaan jullie daar als belegger nu mee om, Martijn?
Ja, dat is een hele goede vraag en inderdaad iets wat de afgelopen tijd een beetje ondergesneeuwd raakt. Inderdaad, het was nog niet 2 of 3 jaar geleden dat het eigenlijk not done was, hè, om te beleggen in de wapenindustrie. Ik weet ook dat de ETF die wij nu zo'n 2,5 jaar geleden hebben gelanceerd, was ook intern bij ons wel een discussiepunt. Hè. Moeten we dat nou wel doen? Zijn er niet grote klanten, met name institutionele klanten, die daar iets van gaan vinden, die ons misschien wel niet meer op hun schap willen hebben? Het was ook niet voor niks dat de vragen die ik eigenlijk al 3 jaar geleden na de inval van Rusland in Oekraïne kreeg van retailbeleggers over, moet er niet eens een defensie-ETF komen? Of waarom is er geen defensie-ETF? Ja, die pareerde ik vaak met van het is een leuk idee, maar als we dat zouden doen, hij komt bij geen bank op het schap te liggen, omdat dat één keer niet not done is. Daar zijn we natuurlijk wel toen over na gaan denken. En we kregen ook wel gauw in de gaten dat die publieke opinie best wel een beetje aan het draaien was. En een manier waarop wij in ieder geval gemeend hebben daar een draai aan te geven, was te zeggen van je hebt defensiebedrijven die zich wel houden aan een aantal algemene zaken die controversieel worden geacht. En je hebt defensiebedrijven die dat niet doen. Als we nou eens gaan kijken of we voldoende bedrijven overhouden voor een goede index, nadat we screenen op controversiële wapens en nog een paar andere dingen, dan zouden we het misschien wel kunnen verantwoorden. En dat is ook eigenlijk wat we toen gedaan hebben. Dus onze defensie ETF kenmerkt zich ten opzichte van de anderen eigenlijk met name door die screening, waarbij dus controversiële wapens worden uitgesloten, waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld verarmd uranium, witte fosfor, naar allerlei dingen die toch wel echt heel naar zijn. Het is geen enkele manier om wapens in een heel vrolijk daglicht te zetten, maar dus is wel verschil. En op die manier is het acceptabel. Maar inmiddels merk je dat het eigenlijk misschien wel de andere kant op doorslaat. Nu is eigenlijk anything goes bijna. Er zijn bedrijven of instituten die nu ook roepen van die controversiële wapens moeten we daar nou wel zo moeilijk over doen. Want als Rusland ze bijvoorbeeld ook zou gebruiken, is dat dan niet een reden voor ons om het ook te doen. Dus Ik ben daar zelf wel voorzichtig in. Ik denk dat onze screening is er niet voor niks. Onze ETF is ook denk ik niet voor niks de grootste op dit moment in Europa. Dus ik denk dat er wel degelijk partijen zijn die die screening wel waarderen. Maar het is wel het volgende mogelijke kantelpunt of discussiepunt. Hè, moeten we zelfs überhaupt nog wel screenen?
Ja, oké. Okay. Stefan, hoe ga jij daar in je adviezen voor beleggersbelangen mee om?
Nou, in het begin een beetje wat Martijn ook zegt. In het begin kregen we natuurlijk ook nog wel eens wat weerwoord, zullen we maar zeggen, van onze abonnees. Die zeiden van dit is eigenlijk niet oké om in te beleggen. Want waar beleggen we nou eigenlijk in? Hè? In wapentuig. En ik kan me herinneren dat er nog allerlei andere opties werden genoemd. Bijvoorbeeld volgens mij van een van de groene banken in Nederland. Om koop dan maar staatsobligaties en laat dan maar de overheden zorg dragen voor die defensieproductie. Ja, dat is natuurlijk gaat niet meer lukken in de westerse wereld. Hè? Want wij hebben natuurlijk de overheden uitgekleed. Dat kon je natuurlijk in de coronapandemie al zien. Toen waren overheden ook niet in staat om op grote schaal een vaccin te maken. Dus als Pfizer daar niet een paar miljard in de fabriek had geïnvesteerd, waren die er gewoon niet gekomen. En zo is het ook natuurlijk met de wapenproductie. En ja, als wij dan toch vinden dat we Oekraïne moeten ondersteunen en daar moet heel veel wapens naartoe, dan lijkt het me ook wel handig als de bedrijven die dat moeten gaan doen, want we zijn het er denk ik over eens dat de overheden het niet gaan doen, dat die bedrijven die het dan moeten gaan doen zichzelf ook enigszins fatsoenlijk kunnen financieren. En als alle wegen afgesloten zijn voor die bedrijven, dan komt het er ook niet.
Nee.
Dus dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom dat sentiment is veranderd. Ik bedoel, die oorlog in Oekraïne heeft volgens mij echt alles veranderd in de ogen van beleggers. Waar eerst natuurlijk, wij zijn met z'n drieën denk ik aan deze tafel oud genoeg om meerdere begrotingsgesprekken in Nederland ons voor de geest te halen. En het makkelijkste departement altijd om op te bezuinigen. En die waren ook altijd de klos, was natuurlijk defensie. Niemand was er eigenlijk tegen. We zeiden, de Koude Oorlog is toch voorbij. Natuurlijk hebben we wel eens een vredesmissie. En dat moet dan allemaal net nog wel lukken. En verder hoeven we eigenlijk niks meer.
Exact.
En dat is nu wel heel erg voorbij. En als je dat dan vindt. Ja, als je dan die A hebt gezegd, dan vind ik ook wel dat je die B moet zeggen. Want dan moet je dan ook wel zorgen dat die financieringskanalen openstaan. En dat je ze niet alsnog dicht houdt en dan een beetje een moral high ground neemt. Maar tegelijkertijd wel wil dat er iets in Oekraïne gebeurt.
Ja, maar kijk je dan bij de aandelen waar jij over adviseert ook wel naar of ze ook binnen het segment controversiële activiteiten hebben?
Nou, ik doe niet, maar dan komen we misschien in de volgende podcast nog even op terug. Ja. Want er zijn wel interessante screeningsdingen waar Martijn het over heeft. En waar ik ook wel ervaringen mee heb met Van Eck. Dus dan moeten we misschien in de volgende
Stefan, je neemt mijn taak over. Een mooi bruggetje naar de volgende aflevering. Maar dan ga ik eerst deze aflevering eventjes afkondigen. Dank jullie wel, Martijn en Stefan, voor deze eerste aflevering van de podcast over beleggen in defensie. Wil je meer weten over dat onderwerp? Kijk dan in onze uitgebreide show notes. In de volgende aflevering bespreken we inderdaad de verschillende soorten defensieaandelen en de mogelijkheden om ook buiten Europa in defensie te beleggen. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Bedankt. We'll be right back.